Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 65 de versen 2 en 3. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen in aansluiting op de geloofsbelijdenis uit Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Daarna lezen we uit het Johannesevangelie, het 19e hoofdstuk, vanaf het 17e tot en met het 37e vers. We noemen nu Johannes 19, vers 17 tot en met 37 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 42, het eerste vers. En ieder spreken in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen Johannes 19 en beginnen bij het 17e vers. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar ze hem kruisten, en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Ze zeiden dan tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zal zijn, opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Klofas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus. Als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond op deze Lijdenszondag en in deze dienst van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal stilstaan bij de woorden die u kunt vinden in het gedeelte wat u zojuist gelezen is. Namelijk Johannes 19, de versen 28 tot en met 30. Johannes 19, de versen 28 tot en met 30, waar we het woord van God en de tekst voor deze avond lezen. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn nabijheid en zijn zegen. Wij komen in deze dienst van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal tot u, Heere. Want juist in een dienst als deze, waar anders zouden wij heen gaan dan tot u. Bij u alleen zijn toch de woorden van het leven te vinden. En dan kent u ons door en door. U weet wat in ons hart woont en leeft. U kent van verre onze gedachten. En dan mogen we toch zo tot u naderen, Heren, in dit uur van nabetrachting. Dat we ons eigen leven, de levens van elkaar mogen neerleggen, mogen openleggen voor uw alwetende blik. De levensboeken van hen die vanmorgen avondmaal mochten vieren, maar ook de levensboeken van hen die niet aan konden gaan. Heren, ze liggen allen voor u geopend. U weet hoe het was. U weet hoe het is. Zo volmaakt dat niemand van ons een dergelijke kennis van de ander of van zichzelf heeft. Heren, wil u ons dan leiden? Wanneer we niet aan konden gaan omdat wij onbekeerd zijn en dat diep in ons hart ook weten. Heren, maak onze onbekeerdheid en onze onbekeerlijkheid tot schuld. Opdat we niet langer gerust kunnen doorleven. Maar opdat wij gaan inzien wat er bij ons aan schort en wat het gemis in ons leven is. Dat wij op reis zijn naar de eeuwigheid en onze voeten nog in de richting staan van de stad van de ondergang en wij nog wandelen op de brede weg. Heren, wil u geven dat dat ons tot nood mag worden. En wanneer het zo was, Heren, dat er vanmorgen wel een diep verlangen in ons hart was, maar er vele vragen zijn die niet opgelost werden. De dingen zo toegesloten waren, door welke reden dat ook was. O God, wil u ons onderwijs geven vanuit uw woord en door uw geest en laten zien dat wij mensen zijn die bij onszelf zo vastzitten. Dat zitten we van nature. Maar dat er maar één weg is. En dat is om nu als een verloren zondaar het bij u te zoeken. Heren, geef bij alle vragen, bij alles wat toegesloten ligt, dat dat ook ons gebed mag zijn en meer mag zijn. Om uw doorbrekende genade, om het doorbrekende werk van uw Heilige Geest. Heere, denk ook aan degene die misschien in hun hart met heel veel verlangen in de bank zaten. En misschien ook niet durven ontkennen van iets wat er in hun leven ligt, maar voor wie de dingen zo toegesloten waren, dat het niet kon. Angst om zichzelf te bedriegen. Angst voor mensen. Angst, ja, waarvoor kan het al niet zijn? Heere, wil u ook hen bijzonder leiden. En wanneer het zo is dat een goed werk van u in hun leven begonnen is, wil dat bevestigen en versterken. En als er dan toch, ondanks alle vragen en duisternis, op de bodem van het hart de vraag leeft, de begeerte leeft, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Heere, wil u dan degene die het oprecht om u te doen is, niet begeven en ook niet verlaten. Maar laat het zien dat er bij u, vanwege de dorst van de Heere Jezus Christus, verzadiging en verkwikking is, dat er voedsel is en drank, en dat u dat aanreikt en ook aan het hart toepast door uw Heilige Geest. Heere, denk ook aan al degenen die avondmaal mochten vieren. Wil u geven, Heere, dat wanneer er strijd is, of misschien vragen overblijven, wil u diegene die in hun hart die dingen gevoelen, verder leiden en verder zegenen. Wanneer het zo was, Heere, dat het niet recht lag in ons leven. Ach, wil u ons de genade geven dat we van verkeerde gronden worden afgedreven, om op dat ene fundament gebouwd te worden, het fundament van de Heere Jezus Christus. En wanneer we gegrond mogen zijn op dat goede fundament, Heere, wil u meer en meer daar ons op funderen en ons geworteld en gegrond doen zijn op Hem die de enige grondslag is, gelegd in de eeuwigheid, wiens werk het enige fundament is, waardoor een arm, zondig mensenkind zalig kan worden. Heere, wil u geven dat uw kinderen meer en meer in dat werk gefundeerd mogen worden, dat het zwakke geloof gesterkt wordt, dat het meer en meer gericht wordt op de gezegende borg en zaligmaker, Jezus Christus. En als er vanmorgen vreugde was, Heere, of een bevestiging, of een moment waarin we weer adem mochten halen, en waarin iets van de ruimte gesmaakt mocht worden die daar is in het bloed van de Heere Jezus Christus, wil u het nader bevestigen en wil u uw zegenende handen ook over hun leven uitbreiden. Heere, denk aan hen en wil u geven dat zo ook al het goede wat u gaf op deze dag, in deze morgen, mag spreken van uw trouw en van uw goedheid. Wil u zo in heel de gemeente wonen en werken met uw geest. Wil u geven dat woord en sacrament vrucht mogen dragen, dat we zien dat ouderen en ook jongeren tot u bekeerd mogen worden. Wil u ons bewaren, Heere, voor een geest van ingezonkenheid of van ongeloof, of een geest waarin we meer op elkaar letten dan dat we de nood van onze eigen ziel peilen. Maar wil u ons leren de weg die naar Sion leidt, en wil u uw koninkrijk onder ons en onder onze kinderen genadig uitbreiden. Zegen ons zoals we hier bijeen zijn met onze verschillende levensomstandigheden, met zorgen en moeite die ook het leven van sommigen onder ons nadrukkelijk niet voorbij gaat. Wil u geven, Heere, dat ook in die omstandigheden uw hulp mag blijken. We dragen opnieuw alle zieken aan u op. We denken heel bijzonder vanavond aan zuster Albrechts van der Laan, die deze week, komende donderdag, zal moeten worden opgenomen in het oogziekenhuis in Rotterdam voor een operatie. Heere, wil u geven dat het alles voorspoedig mag verlopen, ook wanneer vrijdag de operatie plaatsvindt. Wil u haar doordragen en doorhelpen. En geef dat wanneer ze er ongetwijfeld tegenop zal zien, dat alle zorgen en vrees mogen worden weggenomen. En wil u bijzonder ook geven dat deze omstandigheden haar mogen uitdrijven tot u. En laat het iets na mogen laten wat winst betekent voor de eeuwigheid. Denk aan haar en aan allen die deze week voor moeite en zorgen geplaatst worden. Sommige dingen zijn bekend, we zien er naar uit of we zien er tegenop. Maar er kan ook zoveel zijn wat we niet weten, wat ons ongedacht en onverwacht overkomt. En het is u bekend, heren, wat ons deze week zou kunnen overkomen. Ach, wil u geven dat de dingen die ons overkomen mogen, ons mogen uitdrijven tot u. Wil ons bewaren voor ramp en tegenspoed. Bewaar ons bovenal voor een plotseling sterven waarbij we nog onbekeerd zijn. O Heere, leer ons ons haasten en spoeden om ons levenswil. En geef dat we geen rust kunnen vinden voor onze voet, voordat we de rust gevonden hebben bij u. Wees u met ons allen zoals we vanavond hier zijn. We bidden u of u onder ons, maar ook binnen onze kerken, ja binnen de Nederlandse kerken, waar uw woord nog in zijn zuiverheid en in zijn eenvoud gebracht wordt, uw koninkrijk wilt uitbreiden, zodat het zaad van uw woord vrucht mag dragen. Zodat we het zien mogen dat er ook van de gemeenten en van de kerken iets uit mag gaan. Heere, wil u bij alle stof en gruis, wat de puinhopen die het kerkelijke leven in de breedte in ons vaderland zo kenmerkt, wil u geven dat het gruis en het stof en de ingezonkenheid het niet voor het zeggen mag hebben, maar dat uw koninkrijk ook in het midden van ingezonken, slaperige kerken, waarover zoveel dingen getwist en gesproken wordt, waarvan het merendeel het wezen niet eens raakt. Heere, wil u geven dat er een wederkeer mag komen, een opwekking, een wederkeer tot u de levende God, en wil u krachtig wonen en werken onder ons, keer weder, God der legermachten, en doe ons wederkeren tot u voor het eerst of ook opnieuw. En wil u onder ons met uw zegenende handen, de handen die eens doorboord zijn geweest, werken en wonen. Schenk dat bijzonder ook vanavond. Heren, geef dat het woord zijn kracht mag doen, zowel voor degenen die meeluisteren voor de kerktelefoon, als voor ons allen zoals we hier in de kerk zijn. Wil u ons aanspreken. Wil uw harten openen en ontsluiten. Geef dat we het woord mogen beluisteren, niet als het woord van een mens, maar als uw woord. En wil u geven dat ook wij zelf in de prediking mogen wegvallen en ondersteuning van u ontvangen mogen. Geef u kracht en inzicht, bovenal de bediening van uw geest, om uw woord zo uit te dragen, zoals het naar de mening en de zin van u gebeuren moet. Heere, wil u onszelf te spreken geven. En laat dat ook gemerkt mogen worden. We moeten het u belijden, we hebben het niet verdiend. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. We moeten het u belijden, ook deze dag kleeft de zonde aan onze handen en aan ons hart. We hebben niets mee te brengen. Zelfs wanneer we u kennen mogen en u vrezen mogen. Zelfs wanneer we de heilige tekenen deze morgen tot ons mochten nemen. Ach, Heere, wie zijn we? Maar wil u met uw trouw en met uw oceaan van genade in Christus Jezus, de lijdende en stervende borg, op ons allen neerzien. We bidden het uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 69, de versen 9 en 13. Yeah. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde, blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Psalm 85, het vierde vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, wat is het doel van ons leven? Dat is een heel belangrijke vraag, zult u zeggen. Het is een van de meest belangrijke vragen eigenlijk die wij hier op aarde kunnen stellen. Veel mensen denken het leven heeft weinig doel. Ja, wanneer je van de moderne wijsbegeerte in allerlei kleuren en vormen uitgaat, dan probeert men wel een soort doel aan het leven toe te kennen, maar eigenlijk blijft die hele kwestie toch één groot vraagteken. Wat is eigenlijk de zin van het bestaan? Wat is het doel van ons leven? En dat is geen wonder dat de menselijke wetenschap zoveel problemen heeft om op die vraag een antwoord te geven. Dat ook gewone, eenvoudige mensen zoals wij soms zoveel moeite hebben om met die vraag tot helderheid te komen. Want de zonde, zegt de Bijbel, is reden dat wij allemaal het doel kwijt zijn. En dat ons leven ten diepste een leven zonder doel geworden is. En daarom ook zonder zin geworden is. Ja, u zegt, wat betekent dat dan? Het doel kwijt, de zin kwijt. Wel, een van de aspecten van de zondeval is toch dit. Dat het doel waarmee God ons geschapen heeft, dat wij dat doel niet meer beantwoorden. En dat vanwege de zonde, de zin van ons leven door de zonde is gebroken. Vandaar dat zoveel mensen in deze wereld tastend hun weg gaan. Het is het zoveelste zichtbare bewijs dat de wereld van God is afgevallen. Zijn stuur, zijn doel, zijn richting kwijt is. Of om het meteen maar heel persoonlijk te zeggen, dat wij van nature het stuur, het doel en de richting kwijt zijn. Kijk, en tegen die achtergrond van die vraag, wat is nu het doel van ons leven? Die vraag met zijn vele vraagtekens, lezen we vanavond het Lijdensevangelie. Het Lijdensevangelie waarbij soms de vraag kan rijzen, wat was nu toch het doel van dit alles? Er zijn schrijvers geweest die gezegd hebben dat juist het lijden, het zware zielen- en lichaamslijden van de Heere Jezus, de doelloosheid en de zinloosheid van het lijden buitengewoon helder illustreert. Dwaasheid. Want als ergens het doel van God en de zin en de betekenis van Gods werken zichtbaar wordt, dan is het in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Te midden van een wereld die het doel mist vanwege de zonde, vervult de Zoon van God door lijden en sterven heen zijn doel, Gods doel. En daar willen we vanavond bij stilstaan. Thema voor de prediking is eenvoudig: het doel van Jezus lijdensweg. En we letten vanuit het woord van de tekst op twee dingen. Hoe hij dorstend zijn lijden volbrengt. En in de tweede plaats, hoe hij stervend zijn werk voltooit. Het doel van Jezus lijdensweg. Hoe hij dorstend zijn lijden volbrengt. En in de tweede plaats, hoe hij stervend zijn werk voltooit. We hebben gelezen dat de Heer Jezus naar Golgotha is geleid. Vanmorgen zagen we hem in de schriftlezing en in de tekst voor de prediking, staande voor Pilatus. Het vonnis is geveld. En nu wordt hij overgeleverd aan een groep soldaten die de beulsdienst zullen verrichten en Jezus, de Christus, de Messias, aan het kruishout zullen nagelen. Ze gaan op weg naar Golgotha. Plaats van de schedel, want dat betekent Golgotha letterlijk. Waarschijnlijk omdat die heuvel de vorm heeft van een schedel. Een andere verklaring is dat het de plaats is waar de schedels te vinden zouden zijn van de ter dood veroordeelde. Maar de eerste is waarschijnlijk de juiste. Golgotha, een heuvel die de vorm draagt van een schedel. En daar worden drie mensen gekruisigd. Jezus Christus als eerste. De kruispaal opgericht. En dan twee politieke moordenaars. De een aan zijn rechterhand en de ander aan zijn linkerhand. En als we willen weten wat er op die kruisheuvel zich allemaal heeft afgespeeld, dan kunnen we niet toe met alleen het Johannesevangelie te lezen hier in hoofdstuk 19... maar dan dienen we alles samen te lezen wat de vier evangelisten over de gebeurtenissen hebben geschreven. Dan is er veel meer gebeurd dan wat we hier lezen in Johannes 19. Dan zal het zeker zo geweest zijn dat voordat de Heere Jezus Christus die woorden sprak die we in onze tekst lezen, ook in de drieuurige duisternis het heeft uitgeschreeuwd zoals we bij Matthäus en bij Marcus lezen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Die drieuurige duisternis is nu dus voorbij. De zon is door het zwarte van het donker heen gebroken. En het is weer licht geworden in de wereld en op de heuvel Golgotha. En wat zal er nu gebeuren? Wel, onze tekst zegt Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Jezus wetende dat alles volbracht was. Dat wist de Heer Jezus dus op dat moment, toen de drieuurige duisternis voorbij was, toen de diepte van de helse smarten van de Godverlatenheid voorbij waren, toen wist hij dat het einde gekomen is. Alles is volbracht. Hij had de raad van God uitgediend. Alles wat de Heere hem bevolen had, had hij gedaan. Er restte hem nog maar enkele dingen. Namelijk dat hij zeggen moest, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Wonderlijk is het dat hier heel duidelijk wordt dat de Heer Jezus Christus alle dingen doet tijdens zijn leven hier op aarde, naar de schrift. Dat hij zelfs in de uren van zijn zwaarste lijden er oog voor heeft dat de woorden Gods, de oude profetieën die in de schrift zijn opgetekend, dat zij vervuld moeten worden. Dat laat ons iets zien van het grote geheim van het aardse leven van Jezus Christus. Als u het geheim van zijn aardse leven zoekt te leren kennen, dan is één aspect zeker: Jezus Christus leefde in en uit het woord van de levende God. Alles wat hij deed was opdat de woorden Gods tot hun doel, opdat de woorden Gods vervuld zouden worden. Hij droeg Gods heilig woord, Gods heilige wet, die vervuld moest worden in het binnenste ingewand. En hoeveel keren leest u het niet in de evangelie dat Jezus iets deed of iets sprak, opdat de schrift vervuld zou worden waar gezegd wordt, en dan volgt een aanhaling uit het Oude Testament. Jezus de Christus heeft dus tijdens zijn aardse leven geleefd uit en bij het profetische woord. Hij was als het ware gedrenkt in de schrift. En zelfs in het grote lijden vergeet hij de woorden van de schrift niet, maar doet alles naar luid van het heilig evangelie. Gemeente, daarin heeft de Heere Jezus Christus als de lijdende borg toch zeker ook een voorbeeld nagelaten. Wat mag de Heere God van zijn volk verwachten? Nee, niet dat ze als Christus zouden zijn. Dat is onmogelijk, want er is slechts één Zoon van God. En niemand zal zich durven vergelijken met de reine, zondeloze zaligmaker. Maar wel dat ze zijn voetstappen ook hier indrukken. Dat ze leven uit en bij het woord van de levende God. Leven bij de schrift. Dat hun eten en hun drinken is. Dat ze steeds daarna tasten, daarna zoeken om het woord te verstaan. En om in de schriften meer geworteld en gegrond en gefundeerd te zijn. Mag dat ook van u gelden? U die belijdt de Heere te kennen in uw leven. U die vanmorgen deel mocht nemen aan het heilig avondmaal. Is uw leven gedrenkt in de schriften, zoals de grote profeet en leraar Jezus Christus ons de weg wijst, opdat de schrift vervuld zou worden. Inderdaad, daar zit een duidelijke les in. Maar dit woord laat ons niet slecht zien dat het geheim van Jezus' aardse leven was dat hij gedrenkt was in de schriften, leefde bij het woord op een heel bijzondere wijze, maar ook dat hij volstrekt mens was. Weliswaar een mens zonder zonde, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, maar dan toch volkomen mens. Mens onder de mensen, vlees van ons vlees, geworden één van ons, zegt de schrift. En dan zien we hier dat Jezus in zijn menselijke geest en in zijn menselijk lichaam werkelijk geleden heeft. Dat is niet maar een schijnlijden geweest, zoals een oude ketterij in de vroege kerk al beweerde. Nee, het is echt lijden geweest. Hij heeft geleden. En terwijl zijn lichaam uiteengerekt werd en de wonden schrijnden in zijn handen, in zijn voeten, aan zijn gezicht, op zijn rug, de geesel striemen. En de koortsen, die met het kruislijden gepaard gaan, door zijn lichaam woeden. De zware hand van God hem neerdrukte, waaronder hij ook lichamelijk zal hebben geleden. Is zijn lichaam uitgeput. Hij heeft dorst. En dan niet zomaar een dorst zoals wij dat soms hebben, wanneer we behoefte hebben aan water en een zeker dorstig gevoel hebben, maar een dorst die schreeuwt in je lichaam, die zoals vroeger wel gezegd werd de pijn is van het bloed. Een dorst dieper nog dan iemand die na een ernstige operatie misschien 2-3 dagen lang niet mag drinken en wiens lippen en wiens gehemelte door een verpleegster nat gemaakt wordt met een watje gedoopt in water. Nog erger heeft de Heere Jezus Christus dorst geleden. Het doorscheurde, het doortrilde zijn lichaam. Maar als hij zegt mij dorst, of zoals wij het in eenvoudige taal zouden zeggen, ik heb dorst. Want zo staat het letterlijk in het Grieks. Dan is het niet slechts de klacht van zijn menselijke dorst, waarin hij laat zien dat hij werkelijk geleden heeft en dat hij waarachtig mens geweest is. Maar dan vervult hij met die roep, mij dorst, ook de schriften. Want was het niet voorzegd in Psalm 69 dat hij dorst zou hebben en dat ze hem in zijn dorst edik gal te drinken zouden geven? Was het niet aangeduid in psalm 22, die andere grote lijdenspsalm, dat hij dorsten zou en dat zijn lichaam uiteengescheurd zou worden? Inderdaad, Jezus in zijn bitter lijden schreeuwt van dorst, maar in die schreeuw vervult hij de schriften. Alles was voorzegd. En wat gebeurt er dan? De omstanders, dus Romeinse soldaten en de overpriesters en de scharen die daar op die heuvel staat, horen hem roepen dat hij dorst heeft. En dan gaat een van die soldaten naar hem toe. Onder aan het kruishout staat een vat met edik. Edik, dat is een soort goedkope wijn. Een wijn die bitter is en die zuur is. Het woord in het oorspronkelijke kan ook vertaald worden met azijn. Dus iets wat bitter is, edik. Een bittere, rauwe wijn die als goedkope wijn verkocht werd aan soldaten en aan de mensen die een lage stand in de samenleving innamen. Dat wil men Jezus geven. En ze nemen een spons en ze doen die op een rietstaf en steken die rietstaf omhoog en halen zo die spons langs zijn lippen die door koorts en door het lijden doorkloofd zijn, zodat hij aan die spons kan zuigen en de edik, de bittere goedkope wijn, kan indrinken. Het is niet helemaal zeker hoe het precies gebeurd is, want de tekst is hier niet helemaal duidelijk. Onze vertaling zegt heel letterlijk dat zij een spons namen en vulden die met edik en omlegden ze met hyssop. Dat staat er inderdaad. Hyssop, ja, dat is eigenlijk een soort blad in de vorm van een breed rietblad of iets dergelijks, waarmee je iets aan de deurposten kan smeren, bijvoorbeeld bloed, zoals in de paasnacht. Maar hyssop heeft niet een staf. Vandaar dat men zegt, het moet een rietstaf geweest zijn, verwant aan de hyssop, maar geen echte hyssop. Maar hoe het ook zij, met iets wat op hyssop lijkt, een soort rietstaf of iets dergelijks, brengen ze het bittere wijn, de edik, aan de lippen van de Heere Jezus. En hij drinkt verkoeling, verfrissing, enige momenten van een klein ogenblik dat hij adem mag halen in de hitte van deze lijdensvlam. Gemeente, wat heeft dit alles te zeggen? Waarom zou de Heere Jezus nu naar de wil van God en naar het woord van God hebben moeten roepen, mij dorst? En waarom zouden die soldaten naar het woord van God, de profetie, hebben moeten helpen vervullen door hem in al zijn smart nog bittere gal te geven, bittere wijn op een spons? Ach, daar zit op zijn minst twee gedachten in. Allereerst herinnert deze schreeuw van de Heere Jezus, die hij vanuit zijn dorst naar het woord van de Heere uit op het kruis houdt, ons aan de gevolgen van de zonde. Want zelfs iets eenvoudigs als honger en als dorst, allerlei andere vormen van gebrek en ellende, het zijn toch zichtbare illustraties dat wij op een wereld leven die verloren ligt in zonde en in schuld. Ook deze roep van de Heere Jezus op Golgotha is een herinnering aan de zonde en aan de val in het paradijs, is een herinnering aan het feit dat wij met onze kinderen op een wereld wonen waar honger geleden wordt en dorst geleden wordt, waar eten en drinken soms schaars kan zijn, waar mensen onder allerhande ellendigheid, ja, onder de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Geloven we dat ook? Herkennen we dat ook in de eenvoudige trekken van het heilig evangelie van het lijden van Jezus Christus? Zien we hier in deze dorstende zaligmaker hoe dat het ganse schepsel zucht en in barensnood is als tot nu toe. Honger en dorst, ellende en moeite, ja de dood zelf, het is in de wereld doorgegaan. Teken van onze zonde, teken van onze schuld. En daaronder heeft Jezus moeten lijden. En als hij onder onze schuld en ellende, onder onze honger en kommer en dorst leidt, dan is er geen engel uit de hemel die de dorst wegneemt en de honger wegneemt, die de ellende en de smart verbreekt. Dan leidt hij dorst en pijn en moeite tot het einde toe. Al de smarten die hij draagt, van de dorst tot het lijden in zijn lichaam, van de helse pijnen in zijn ziel tot de verlatenheid van zijn vader. Alle smarten draagt hij tot het einde. Er was geen echte verlichting. Die edikteug, die zure wijn, ach, het gaf even verfrissing. Maar een moment later brandt de dorst weer in zijn gehemelte. Maar dit moest hij lijden, want zo was het in de schrift voorzegd. Dieper gezegd nog, dit moest hij lijden, want zo wilde hij betalen aan de toorn van God. Zo wilde hij alle gevolgen van de zonde, heel de straf op de zonde dragen. En als we zo Jezus Christus hier zien, als dragende tot het einde alle gevolgen van de zonde, elke straf de volle straf op de zonde. Wat gaan we ons dan verwonderen als we in ons eigen leven ontdekt hebben hoeveel zonde, schuld en ellende er woont in ons eigen hart. Als we onszelf leren kennen als een verlorene, als we onszelf weten een zondaar te zijn, die beven moet wanneer hij ziet op de heiligheid en de majesteit van God en de zonde die hij of zij gedaan heeft met zijn gedachten, woorden, werken. O, dan is Jezus Christus het die voor de zonde boet en voor de zonde lijdt. En dan mag ieder die iets van het ware geloof kent, al is dat misschien met nog zoveel vragen en met nog zoveel twijfels omringd, toch bij momenten zien dat nu in hem het heil te vinden is. Juist daarin dat hij de zonde en de straf, de gevolgen van de zonde, de nood en de schuld gedragen heeft. Tot het einde toe. Jezus Christus in zijn dorst wordt ons lief, omdat we gaan zien dat hij zo de straf ten volle droeg en de beker tot de laatste druppel toeleegde. Er zit nog iets in. Niet alleen tekent het zijn liefde, de liefde waarmee hij de zonde en de gevolgen van de zonde gedragen heeft tot het einde toe. Maar ook tekent het ons dat hij in zijn lijdensweg bleef dorsten. Want de evangelist Johannes geeft hier niet voor niets de woorden zo weer. Zoals Jezus ongetwijfeld zelf ook gesproken heeft. Mij dorst. Er staat niet bij dat hij dorst naar water, of naar wijn, of naar edik. Al is het zo verstaan door die soldaten, al is het zo verstaan door de scharen. Maar er staat simpelweg mij dorst. En ik denk dat iemand als Samuel Rutherford, een van de bekende Schotse schrijvers uit de 17e eeuw, gelijk heeft wanneer hij zegt
dat hierin duidelijk wordt dat Jezus de Christus niet alleen als mens dorst leed en smarten leed in deze lijdensweg, maar ook dat midden in zijn lijdensweg zijn ziel dorste naar God, zoals we het gezongen hebben uit die 42e psalm. Mijn ziel verlangt, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Ook al wist hij zich in de drieurige duisternis die zojuist voorbij is van zijn God verlaten. Ook al was er de inktzwarte nacht en de helse pijn. Onder die helse smarten dorstte de ziel van de Heere Jezus Christus naar zijn God. En nu het licht is doorgebroken en de duisternis voorbij is, ligt in die woorden ook iets opgesloten. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is mijn God? Zo had David gebeden, Christus voorvader naar het vlees. Maar zo klinkt ook in dit korte woord, in veel voller zin door, het woord van de grote Davidszoon. Mijn ziel dorst naar God, opdat de schriften vervuld zouden worden. Mijn ziel dorst naar u. En weet u, dat is nu de reden waarom een zondig mensenkind, die bij zichzelf niets heeft dan ongerechtigheid en schuld, kan leren dorsten naar God. Echte dorst naar God, verlangen naar God, zoals David dat uitzingt in die bekende 42e psalm die wij en onze kinderen allemaal uit het hoofd kennen. Echte dorst naar God. Ja, dat wordt alleen op de school van de Heere Jezus geleerd. Dan ga je iets zien van de leegheid en de boosheid van deze wereld. Dan ga je zien dat er maar één ding ten diepste belangrijk is, te midden van alles wat vandaag de dag onze aandacht vraagt. En dat is dat mijn ziel door God gered wordt. Dan komt er een hongeren en een dorsten naar God, een droefheid over de zonde en een dorsten naar de Heere. Kennen we daar iets van in ons persoonlijke leven? Jonge mensen, ouderen. Wanneer wij nog onbekeerd zijn. En misschien zomaar doorleven. Nee, dat hoeft niet altijd onverschillig te zijn. Het kan ook heel ernstig te zijn. Maar zomaar doorleven. Dan is dat het wat ons misschien ontbreekt, zeg. Die dorst naar God, die honger naar God, dat verdriet over je gemis en over je zonde en schuld. En dat zoeken naar Gods genade en naar Gods gerechtigheid. Zou je dan deze dag, aan het einde van deze avondmaal zondag, je knieën niet buigen? En vragen, Heere, mijn hart is zo hard en zo koud als een steen. Vanmorgen is het avondmaal geweest en daar worden degenen die u vrezen genodigd en verwacht. Maar daar behoor ik niet bij. Ik sta daar buiten. Heere, zou u me willen leren wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven? Leer me naar u hongeren, leer me naar u dorsten en leer me geen rust vinden voordat ik het op goede schriftuurlijke gronden weten mag. Dat ik bij u bekend ben, dat mijn ziel bij u geborgen is. Mijn ziel dorst naar God. Kijk gemeente, als dat werkelijk in beginsel in ons leven aanwezig is, dan is God voor ons het grootste goed geworden. En dan is zijn genade het allervoornaamste geworden. Dan trekt ons leven naar het woord van de levende God. dan zoeken we het in de dingen van de Heer. En dan kunnen we geen rust vinden. Totdat we het zelf vanuit het woord van de Heer mogen weten. Door de kracht van zijn geest en genade. Dat hij ons kent. En wat is dan een wonder als de Heere onze hongerige en dorstige zielen met het voedsel, met het eten en het drinken van zijn woord vervult en verzadigt. Dan wordt het woord je eten en je drinken. Dan is het soms door de tranen heen dat de Heere met zijn woord vertroost en opbeurt. Kijk, en al dat voedsel wat de Heere aan zijn hongerig en dorstig volk biedt, waarmee hij hun zielen vertroost in hun geween, dat is verdiend en betaald door Jezus de Christus, die het op Golgotha gezegd heeft, Jezus wetende dat de schriften vervuld zouden worden, zeide mij dorst. Ja, en dan komt die soldaat en die reikt hem dat kleine beetje wijn op een spons aan, zodat hij die zure, bittere wijn daaruit zuigen mag. En we hebben gezegd, dat is maar even een verkwikking geweest, want wat zal in de koorts die door zijn lichaam joeg, die zijn krachten deed afnemen, en de dorst die schroeide aan zijn gehemelte en in zijn binnenste de pijn van het bloed, wat zullen die paar druppels van die bittere wijn van die edik betekend hebben? Ach, niet veel. Maar ze betekenen wel één ding. Het geeft hem een moment kracht om de laatste woorden die hij spreken moet nog met luider stem uit te spreken. Want als we de evangelie vergelijken, dan weten we dat Jezus de beide laatste woorden aan het kruis houdt, met krachtige stem, met luide stem heeft uitgesproken. Het is alsof hij door de edik toch een ogenblik kracht ontvangen heeft. En nu deze woorden uit kan spreken voor de hele wereld. En dat zesde woord, onmiddellijk na het mij dorst en het drinken van de edik, is dan: het is volbracht. De wijn die zijn lippen, die zijn gehemelte beroert, geeft even nieuwe kracht. Het is volbracht. Jezus Christus spreekt die gouden woorden. En als we dan nagaan wat er in de oorspronkelijke tekst eigenlijk staat, dan zou je het woord allereerst zo kunnen omschrijven: het doel is bereikt. Het doel is bereikt. Dat betekent natuurlijk dat de Heer Jezus Christus hiermee uitdrukt dat hij nu het doel heeft bereikt wat God hem heeft opgelegd, wat hij zelf vrijwillig al in de eeuwigheid heeft opgenomen. Hij heeft zichzelf willen geven en bereid verklaard om te boeten en te betalen voor zondige mensenkinderen. Hij heeft zich bereid verklaard om de geschonden deugden van God te herstellen, om de toorn van God tegen de zonde te dragen. Hij is het die de eisen van God draagt tot het bittere einde en de beker van Gods toorn leeg tot de laatste druppel. En nu zegt hij het: het is bereikt. Het doel is bereikt. Kijk, dat betekent in het licht van de dingen die we aan het begin van de prediking opmerkten natuurlijk ook dit. Dat waar mensen het doel van hun leven hebben verzondigd. Waar Adam en Eva het doel waarvoor God hen schiep radicaal hebben gemist. Want ze waren gemaakt om God te eren. Zo waren ze uit zijn koninklijke scheppershand voortgekomen. Maar door de zonde hebben ze God onteerd. En sinds de val van Adam en Eva is zonde wat? Missen van het doel. De hoofdwoorden, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament voor zonde, betekenen dat ook. Zonde doel missen. Net zoals je een pijl afschiet en die pijl raakt het doel niet. Hij is verspild. Het heeft geen nut. Het heeft geen waarde. Zo is het met de zonde. Elke zonde, maar ook ons zondig bestaan, is er de oorzaak van dat wij het hoge doel wat God met ons leven heeft missen. Besef je dat, jongen of meisje in de kerk, ouderen? Dat elke zonde die wij doen en ook het zondig bestaan wat wij meedragen, dat dat betekent het missen van het doel wat God met ons leven heeft. Want God schiep de mens, God schiep het hele mensengeslacht, dus ook ons leven, met de bedoeling dat wij hem zouden dienen en eren, dat wij zijn naam zouden grootmaken en dat wij zouden leven tot eer van hem die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. Is het wel eens op je afgekomen? Als je aan het eind van de dag de balans opmaakt van wat er die dag allemaal gebeurd is en hoe je die dag geleefd heeft. Dat je weer het doel gemist hebt. Of misschien veel goede dingen ontvangen hebt en goede dingen gedaan hebt in maatschappelijk opzicht. Het kan. Maar hoe staat het met het doel waarvoor God je schiep? Beantwoorden we eraan? Of moeten we zeggen, het zijn even zoveel gemiste pijlen. Heel ons leven, iedere dag, heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Was dat ontzettend als je daar weer op gewezen wordt? Nee, daar wijs ik vanavond niet op, omdat dat iets is wat je graag zegt. Want laten we eerlijk wezen, wie spreekt graag over de zonde? Dat is toch niet een onderwerp wat je met enige voorliefde ter sprake brengt. Maar het is wel nodig om het ter sprake te brengen, omdat het woord het zo nadrukkelijk en steeds weer doet. Opdat wij zouden weten wat er in ons leven werkelijk aan schort. En dat we het doel zo wezenlijk missen. En dat we de weg kwijt zijn, het spoor bijster zijn. En soms proberen met een stukje eigen wijsheid en eigen gerechtigheid ons eigen pad nog te plaveien en onze eigen weg te zoeken. Maar gemeente, als we daarop steunen, ach, we komen er voor eeuwig mee om. Want de mens kan de rechte weg niet meer vinden door eigen kracht, door eigen wijsheid. Of door wat godsdienstige gedachten of ideeën. We hebben een ander nodig. En schrijft u dat in gedachten dan met twee hoofdletters. Een ander. Iemand die het doel beantwoordt. Iemand die wat Adam afbrak en stuk brak. En wat wij als kinderen van Adam steeds verder stuk breken, voor God herstelt. En dat doet de Heere Jezus hier. En u begrijpt dat het een innerlijke vreugde is, dwars door zijn smart en door zijn lijden heen, dat hij het zeggen kan. En zeggen mag. Het doel is bereikt. In deze uitgerekte man van smarten, die van God verlaten en bespot van mensen hangt aan het vloekhout, komt God weer aan zijn eer, is de toorn gestild, is de straf gedragen. Nu kan Adam weer zalig worden, nu kan Eva weer behouden worden, nu kunnen Adams kinderen, nu kunnen Eva's dochters weer gered worden. Dat is evangelie. En daarom klinkt juist in die laatste roep vanaf het kruis van Golgotha de kern van het evangelie van vrije genade. In dat ene woord, want het is het in het Grieks één woord. Tetelestai. Het doel is bereikt. Gemeente, hebben we die zaligmaker nodig gekregen. Die nu een volkomen zaligheid bewerkt. waarbij het niet aan onze beleefdheid of onbeleefdheid wordt overgelaten. Wanneer die het niet aan onze bereidwilligheid of onbereidwilligheid overlaat. Maar die een volkomen zaligheid bewerkt voor verloren zondaren. Die zichzelf reddeloos verloren weten. Weten we ons dat? Dat we onszelf niet meer kunnen helpen. En uit eigen kracht nooit aan het doel kunnen beantwoorden. Zeg u dat wel eens in stilte voor Gods aangezicht. Heren, hoe het moet, ik weet het niet. Ik mis het doel. Ik mis het licht. Ik mis de wijsheid. Ik mis alles. Ach, met eerbied gezegd, daar wacht de Heren nu op. Op mensen die het zelf niet meer weten en zelf niet meer hebben. Op mensen die van zichzelf moeten zeggen, ik ben een zondaar. Een verlorene. Een Adamskind. Een doelmisser. Dan wil de Heere juist in het leven van zulke mensen vanuit zijn woord laten horen dat er één geweest is die gezegd heeft, het is volbracht. En wat krijgt die naam dan waarde? Wat krijgt zijn werk dan waarde? Dat hij een weg ontsloten heeft. Waar wij de wegen hebben dichtgegrendeld en de deur op slot hebben gedaan. Hij heeft het volbracht. Kijk, dan krijgen we hem nodig. Nodig voor onze schuld, voor onze zonde, voor onze verlorenheid. Voor alle kwalen en ziekten, de dodelijke kwalen van ons hart. En weet u wat het is? Zo vaak met ons, dat we soms zo weinig kwalen hebben. In onze tijd nu alles zo afgevlakt en afgeplat is. Ook de wezenlijke kwalen en de wezenlijke nood van het leven door zo weinig mensen wordt gezien. Hoort u ook zo weinig met geestelijke vervoering spreken. Over het volbrachte werk van Jezus Christus. O, zijn naam wordt veel genoemd. In allerlei kringen en op allerlei manieren. Maar waar is het? Dat tere spreken vanuit de diepte. In de grote verwondering zoals u het vindt bij Paulus. Maar mij, de grootste van alle zondaren, is barmhartigheid geschied. De grootste van alle doelmissers. Kijk, want waar we onszelf gaan kennen. En waar degene die de Heere vrezen zichzelf meer en meer gaan kennen. Daar krijgt Jezus Christus waarde. En daar blijkt hij de kwalen te genezen. Al die kwalen van dat hart. Want hij heeft gezegd. Het is bereikt, dat doel. Er is nog iets. En ik moet me haasten om daar ook iets van te zeggen. Niet alleen betekent dit woord, het doel is bereikt. Maar ook, de belofte is vervuld. We hebben vanmorgen nog een stuk gelezen van dat oude avondmaalsformulier. En ik hoop dat u het allemaal van de week ook nog een keer voor uzelf gelezen hebt. Waar zoveel geestelijk onderricht in ligt. En in dat avondmaalsformulier wordt dan gezegd dat de Heer Jezus Christus betaald heeft voor de zijne. En dan komt in dat verband de volgende zin voor. Dat de Heer Jezus Christus met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten heeft. Toen hij zeide, het is volbracht. Daar zeggen dus onze vaderen in dat oude formulier dat de woorden het is volbracht ook betekenen dat het verbond der genade en der verzoening besloten is. Moeilijke uitdrukking. Ze betekent dat de Heere Jezus Christus met dat korte woordje het is volbracht als het ware dat verbond rechtsgeldig heeft gemaakt. Geratificeerd met een wat moeilijke uitdrukking. Ondertekend als met zijn eigen bloed. Het is vast en zeker. Al die beloften die in het Oude Testament gegeven waren. En al die beloften waarmee hij zelf gekomen was toen hij hier op aarde rondging en predikte aan armen, aan ellendigen, aan mensen die het niet meer wisten. Al die beloften zijn door zijn kruisdood, door zijn bloed vast en zeker geworden. O, ze waren vast toen God ze gaf. Want elk woord wat God spreekt is, omdat het Gods woord is, eeuwig vast. Maar zegt de Heere Jezus Christus heeft, en dat is tot onderwijs voor arme zondaren, tot onderwijs voor zijn kinderen, bij de vastigheid van de belofte, met zijn bloed, elk van die belofte ondertekend als het ware. Toen hij zei, het is volbracht, toen heeft hij als het ware gezegd, en nu zijn alle beloften onveranderlijk waar. God kan van niet één van zijn beloften meer af. Ze staan allemaal vast, want ik heb ze vervuld, verzegeld, rechtsgeldig gemaakt, door de prijs te betalen, door alles te voldoen. Kijk, en als je in dat licht dan persoonlijk de kracht van de belofte mag ervaren in je eigen leven. En daar gaat het toch om in het geestelijke leven. Dat je de kracht van de belofte door de toepassende werking van de Heilige Geest aan je eigen hart mag ervaren. Dat je midden in de vragen en in de strijd mag weten vanuit het beloftewoord van de Heere, wat met kracht aan je hart verzegeld wordt. Hij weet van me af. Ik ben met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar u het alles weet en ziet. Dat hij het zegt midden in je geween, ziet, ik ben uw heil. Dat hij je ziel omhelst, zoals ergens staat in de profeten, en vertroost met het woord van zijn genade. Kijk, als je het ziet in het licht van dat grote woord aan het kruis, het is volbracht. Dan zijn die beloften van Gods kant, van Christus kant, zo vast. O, dan kan het in je leven wel stormen. En juist wanneer de belofte van de Heere in je hart is toegepast en je de kracht van Gods beloftewoord uit genade hebt mogen ervaren, kan na korte tijd of na langere tijd weer zo aangevochten zijn. Je kunt weer zo heen en weer geslingerd worden. En die vraag kan van binnen opborrelen, waar is nu God op wie je je hoop gesteld hebt? Is het wel echt geweest? Maar als dan God op zijn eigen woord terugkomt en laat zien dat die beloften nu verankerd liggen, rechtsgeldig gemaakt zijn, vastgemaakt zijn in het bloed van Christus, ondertekend met zijn hartebloed. Ja, dan zeg je het, Heere, bij mij zijn de twijfels, bij mij zijn de zonden, bij mij is het ongeloof, bij mij is de dwaasheid, en noemt u die hele lijst maar op. Maar uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Want dat woord is vastgemaakt, bondig gemaakt, het hele verbond der genade. Door Jezus Christus offer. En dan als laatste aspect. Het is volbracht. Een Duitse geleerde heeft in de begin van deze eeuw, als ik me niet vergis, het Nieuwe Testament terugvertaald in het Hebreeuws. In de taal die in elk geval dichter staat bij de taal die de Heere Jezus zelf met zijn discipelen tijdens zijn aardse leven gesproken heeft. En die professor Delitz heeft zitten worstelen hoe hij nu moest vertalen, het is volbracht. En is uiteindelijk met de vertaling gekomen, die letterlijk alleen maar betekent vrede is gemaakt. Nislam. Dat betekent vrede is gekomen. Shalom zit erin, een woord wat de meesten van u kennen. Vrede is gemaakt. En het zou kunnen dat dat het oorspronkelijke woord geweest is wat de Heere Jezus zelf in zijn moedertaal, de taal van het oude Israël, aan het kruis heeft gesproken. Nislam, vrede is gemaakt. Kijk, dat was het toch sinds de oorlogsverklaring van Adam en Eva. Het paradijs en de wereld is binnengedrongen. Opstand tegen God. En als gevolg onvrede met God. Maar als de Heere Jezus Christus sterft, dan wordt de onvrede met God en de opstand tegen God gebroken. Dan wordt de toorn gestild. En daar ligt nu ook zo'n schat aan evangelie in. Ik kan het maar meer aanstippen vanavond, maar u mag het vanavond voor uzelf zo wat dieper en verder en breder overdenken, biddend. Kijk, als je weet wat het betekent zondaar te zijn. Dat is niet maar een beetje gebrekkig te zijn en hier en daar wel eens wat verkeerd te doen, zoals het goedkope, afgeplatte denken van onze tijd het zegt. Maar diep gezien, bijbels gezien, geestelijk gezien, is zonde rebellie, opstand. En ga ik ook ervaren wanneer de zonde in mijn leven open gaat, dat God bedroefd en vertoornd is over de zonde. En dan is de grote vraag, hoe kom ik met God verzoend? Hoe wordt die toorn gestild? De gramschap weggenomen? Kan niet als je kijkt naar jezelf. Onmogelijk als je denkt dat je met wat eigen gedachten of vrome overleggingen probeert de dingen in orde te krijgen. Want het lukt niet zoals Maarten Luther pijnlijk ervoer toen hij probeerde vrede in zijn hart te bewerken. Het ongenoegen van God, de toorn van God te stillen met wat plichten in het klooster en wat goede werken in de stad Rome. Dan is er maar één die helpen kan. Die vrede kan bewerken. Dat is hij die de toorn gedragen heeft. Dat is hij op wie alle pijlen van Gods toorn zijn afgevuurd. En die ze droeg voor al de zijnen. En wie nu mag blikken in dat volbrachte werk van Christus. Door het geloof een blik mag slaan op wat dat betekent. Die zegt vrede is gemaakt. Vrede voor opstandelingen en zondaren zoals ik. Vrede met een God die vertoornd is vanwege de zonde. Vrede met de naaste, want ik bederf het ook in mijn omgang met anderen steeds weer. De zonde trekt door alle verhoudingen heen en breekt alle verhoudingen stuk als God het niet verhoedt. Vrede met de ander. Vrede in mijn eigen hart. Want wanneer Gods vrede door Christus Jezus in mijn hart daalt, dan klaagt mijn hart me niet meer aan. Dan vindt het rust in het bloed van de gekruisigde. Gemeente, mag ik het tenslotte vragen, kennen we hier iets van? Zoekt u ernaar om dit te kennen, want dat is levensnoodzakelijk. U bent misschien vanmorgen niet aan het avondmaal geweest. U zegt, u weet van uzelf dat u onbekeerd bent. Maar leef daarop niet door. Want u komt ermee om. En de tijd is zo verschrikkelijk kort. We weten niet hoe kort. Het zou voor iemand van ons de laatste keer kunnen zijn dat we in de kerk zitten. Het zou vanavond mijn laatste preek kunnen zijn. En hoe is het dan? Kennen we dan de kracht van dat bloed van Jezus Christus en die gekruisigd? Avondmaalgangers, u bent misschien met strijd aangeweest of met niet veel strijd. Hoe het ook was, kennen we hier iets van? Is ons hart dorstend naar deze God en naar deze Christus, om in zijn bloed vrede te vinden? O, steun niet op iets in uzelf, of op enige gedachte in uzelf, als u dat rust zou geven, buiten Jezus. Want een rust buiten Christus, hoe gevoelig ook, heeft geen grond. En daarom zoek meer en meer in die gezegende koning, geworteld en gegrond te zijn. Want alleen zijn leven en zijn dood, zijn volbrachte werk, zijn bereiken van het doel, brengt vrede, geeft rust, geeft verwondering, schenkt iets van die diepe liefde, waarvan die dichter het zo ontzaglijk schoon verwoord heeft. Daar wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Daar spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam dank voor al het goede wat u deze dag hebt gegeven. Ook voor alles wat u deze avond gaf. Wil u met uw zegen dit alles bekronen. En geef dat het woord wat van ons uit in alle gebrek gebracht is, gezegend mag worden door u. Wil u ons nabij zijn, heren, de naprediker zijn. O, geef dat we vanavond nog verder mogen overdenken, mediteren. Al gaat het maar over een enkele uitdrukking, of al gaat het maar over een woord uit de tekst. Er is zoveel wat aan de orde geweest is, we hebben er ook maar iets van kunnen zeggen. Maar wil u door uw woord en door uw geest de gedachten verder opscherpen, verder vervullen met het wonderenwerk van uw genade. Heere, wil bijzonder ook het woord gebruiken tot bekering. O God, wil u ons wakker schudden en ons drijven tot die troon der genade, trekken met de koorden van uw liefde, opdat wij ook iets van die vrede mogen ervaren. En dank voor al het goede wat u gaf. Wil u het zondige en verkeerde wat er was genadig wegnemen. Zegen ons deze week bij al het werk. Wil u allen die werken mogen sterken en gedenken. Wil u de kinderen nabij zijn op school of op allerlei vormen van opleiding. Wil u zijn met allen, heren, ook met degenen die niet kunnen werken of niet meer behoeven te werken. Wil u ons allen voor uw rekening nemen en breng ons aanstaande zondag allen weer hier. Neem niemand van ons onbekeerd uit dit leven weg. We bidden dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 103, tweede vers, zingen we als slotzang. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.